In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
En heel hartelijk welkom bij Hour of Power op deze eerste zondag in de kerstmaand. En onze uitzendingen zullen ook in het teken van die grote gebeurtenis staan, de komst van Jezus naar deze aarde. En zometeen wordt in Shepherd Grove gezongen, komt alle tezamen jubelend van vreugde. En als ik me niet vergis, zal er ook sneeuw uit de lucht dwarrelen. Don Newman dirigeert nog eens een keer en dat is dan de samenzang. En we gaan een muzikaal trio horen die de First Noël zingt. En ook luisteren naar engeltjes die door het luchtruim zweven. En mijn gast van vanmorgen is Grace. Grace heeft een bewogen levensverhaal. En misschien herkennen veel kijkers van Hour of Power zich in haar verhaal, wat ze zo meteen gaat vertellen. Een verhaal van, waar hoor ik bij? Wie ben ik? Wat is mijn bestemming? Waar ga ik naartoe? En ze heeft een stukje van die weg gevonden. Ik vind het een fascinerend verhaal. Een verhaal dat je er nooit alleen voor staat. Welkom bij Hour of Power.
Welcome to Shepherd's Grove. We're so glad you're here, and we love you guys.
You know, there is no brighter hope in all the earth than our God. Doesn't matter what kind of impossibilities you're facing, how big of a mountain is right in front of you, there is resplendent hope in our God. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I. in preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Isaiah. A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and fear of the Lord, and he will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes or decide by what he hears with his ears, but with righteousness he will judge the needy. With justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth. With the breath of his lips, he will slay the wicked. Righteousness will be his belt, and faithfulness the sash around his waist. The wolf will live with the lamb. The leopard will lie down with the goat. The calf and the lion and the yearling together. And a little child will lead them. The cow will feed with the bear, their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox. The infant will play near the cobra's den, and the young child will put its hand in the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain. For the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Amen.
Angels, we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply echo back their joyous strains. Oh,
The Glory of Christmas. Een ware muzikale kerstbeleving.
Whatever your heart is looking for, it's looking for God.
Samen kerstbeleven. Een nog altijd actuele kerstboodschap.
That thing you've been waiting for has come.
Met muziek van Dwight Dissels, Joke Buijs en band en een groot samengesteld Hour of Power Core, begeleid door niemand minder dan Don Newen. En vanuit Los Angeles, Amerika, een speciale videoboodschap van Bobby Schumer.
When Jesus arrives, everything's going to be different.
Presentatie Jan van den Bos. Kom 16 december ook naar de Eusebiuskerk in Arnhem en beleef met Hour of Power het ware kerstverhaal. Bestel nu uw tickets op hourofpower.nl/kerst.
Een paar maanden geleden was ik op het Major Borsgaard Gala van het Leger des Heils in Amsterdam. En allerlei mensen die door het Leger des Heils zijn geraakt en weer op de been zijn gekomen, vertelden daar hun indrukwekkende verhaal. En een van die mensen was Grace. En zij zong een prachtig liedje. Dat maakte echt indruk op me. Dus ik sprak Grace na afloop van het Major Borsgaard Gala, die hier overigens vaak is geweest in de kerstuitzendingen van Hour of Power. En zeg, ja, maar ik ben wel heel zenuwachtig. Maar ja, als je kat erbij is, dan kom ik. Nou, ik heb mijn belofte gehouden, Grace. Welkom, kijk eens.
Dank je wel.
Hij is groter dan je denkt, hè?
Ja. Heel groter. Ja. Gaaf, leuk.
Nou, Grace, kijk eens, hij gaat helemaal, voelt zich helemaal op mijn gemak bij je.
Gaaf nou, dat ik hier mag zijn.
Toen je opgroeide als kind, toen was je eigenlijk wat bescheiden, verlegen, teruggetrokken. Hoewel je opgroeide in een heel christelijk gezin. Hè? Iedereen waar je mee te maken had, die deed kerkenwerk of preekte of wat ook.
Ja, mijn familie, ik ben grootgebracht met het evangelie inderdaad. We gingen altijd naar de kerk. Mijn ouders waren oudsten en veel van mijn familieleden spreken. Doen worship en zo. Maar zelf als meisje was ik wel heel erg verlegen. Ja.
Toen je 15 was, overleed je vader.
Ja.
En dat heeft een enorme indruk op je
gemaakt.
Ja, gemaakt.
Mijn vader was echt mijn maatje, was mijn voorbeeld. En toen mijn vader overleed, toen ik zat net aan het begin van mijn puberteit. Dus er ging van alles mis. Ik begreep niet waarvoor mijn vader niet meer was. En thuis werd alles ook wel een stuk moeilijker. En ik miste echt wel heel veel liefde van mijn vader. Ja, dat is een van de redenen waarvoor ik heel veel liefde ben gaan zoeken. Misschien op verkeerde manieren.
Ja.
En daardoor ben ik wel een beetje kapot gegaan, beschadigd.
Ja. Ja. Wat ging er verkeerd?
Ja, ik ging vanaf dat moment, want je bent jong en je bent nog niet heel erg bewust bezig met waarvoor leef je. En toen mijn vader overleed, was voor het eerst het moment dat ik me heel serieus ging afvragen, waar is mijn vader? En ga ik hem nog zien? En daar hoort dus bij dat je heel erg gaat nadenken over geloof. Ik raakte doordat ik op een verkeerde manier ben gaan zoeken, geloof kwijt.
Want uiteindelijk ben je uit huis weggegaan, je bent misbruikt. Je had een leven eigenlijk wat geen leven meer was.
Ik kwam zonder huis te zitten. Ik ben moeder van een hele lieve dochter. Ik ben wel gewoon blijven werken. Maar dat werk werd me ook een beetje te veel. En uiteindelijk ben ik in een crisisopvang terechtgekomen.
Jij was daar met je dochter zonder man. Hoe is zo'n leven?
Pijn.
Ja?
Ja, ik voelde me heel zwak. En ik voelde ook, het voelde een beetje alsof alles mislukt was. Veel vernedering ook. Ik was heel erg teleurgesteld in mezelf.
Ja. Is het dan zo erg dat je geen uitweg meer ziet? Dat je...
Ja. Ja. Vanaf het... ik dacht eigenlijk, zolang ik mijn dochter heb, moet ik voor haar doorgaan. Tot het moment kwam dat ik... je bent in contact ook met jeugdzorg omdat je situatie niet goed is. En toen kwam ik op een gegeven moment op een kamer terecht. Die was zo klein. Er paste één bed, een wastafel en een kast in. En alle speelgoed die ik in de tussentijd in de opvang bij elkaar gespaard had, moest weer weg. Mijn dochtertje kon niet spelen op mijn kamer, maar erger nog, ze kon... Het was te klein om haar bij me te hebben. Dus dacht jeugdzorg, het is beter voor haar als ze op een wat rustigere plek is, buiten de opvang, waar ze een kamer heeft, een eigen bed. En ik raakte toen dus eventjes mijn dochter kwijt. En heel onzeker.
Dat is pijnlijk.
Ja, onzeker ook wanneer ze dan weer terugkomt. En in de periode dat ze dus niet bij je is, ging ik achteruit. Ik had liever nog sterker willen worden in die periode voor haar. Maar ik merkte dat ik eigenlijk juist alleen maar naar beneden ging.
Toen ik net zei van hoe voelde je, toen zei je zonder te twijfelen en zonder te aarzelen pijn.
Ja, heel veel pijn.
Wat is dat pijn? Niet iedereen kent dat. De pijn van het niet geaccepteerd zijn, de pijn van je niet gewenst voelen.
Nou, heel letterlijk pijn. Ik voelde heel veel spanningen, hartkloppingen en echt pijn op mijn borst. Moeilijk kunnen ademen. Ik denk dat het gevoel moet zijn geweest, maar dan zal hij dat nog 10 keer meer hebben gehad. Het verhaal van Jozef. Ja. Dat hij op een gegeven moment, toen ik niet meer, op dat moment even niet meer de moeder van Saralina ben, die ik wel was, voor haar ging ik verder, maar dat toen Jozef door zijn broers in de put werd gegooid. Ik identificeerde me constant met mijn werk. Dus ik ben Grace en ik werk in vluchtelingennoodopvang. Of ik ben Grace en ik ben de dochter van of een familielid van de mensen die daar op het podium spreken. Maar op een gegeven moment was ik even niemand meer. Want ik had geen werken meer. Mijn dochter was niet meer bij me. En mijn vrienden, die zag ik door de situatie ook even niet meer. Dus met wat had ik me nog te identificeren? En ik voelde me daardoor niemand meer.
Huilde je veel?
Nee, want ik ging op slot. Ik kon eigenlijk juist niet meer huilen. Totdat het moment dat ik voelde dat al dat huilen er een keer uit moest. En toen ben ik neergestort. Want ik besefte ineens dat ik echt niet meer mijn eigen leven in handen had. Ja. Dus iemand anders aan wie ik de leiding moet geven. Dat de Heere God.
Ja. Was dat een moment van bevrijding of was dat ook een leerproces? Want het lijkt me niet dat het van de een of de andere dag lukt.
Nee, want in dat proces zit ik nog steeds wel. Ja.
Heftig, hè?
Ja, maar het brengt me heel veel goed.
Ja. Want je straalt.
Ja.
En je doet onder andere nu een weerbaarheidstraining bij het Leger des Heils.
Ja, de weerbaarheidstraining heb ik gehad.
Ja?
Daarin leren we, je leert daar nee zeggen, zelfverdediging, van jezelf houden. Dus het is heel erg jezelf ontdekken. Want zolang je jezelf nog niet hebt ontdekt, kan je ook helemaal weet je niet waar je grenzen horen te liggen. En die weerbaarheidstraining, ik wist niet nooit heel goed waar mijn grenzen lagen, wat grenzen zijn. Mensen kunnen mij van alles maken of ik word niet boos omdat ik geen grenzen heb.
Maar nu kun je dus nee zeggen, dat heb je geleerd.
Ik heb de mevrouw van het Leger des Heils die de training gaf, die pakte een flesje water van mijn buurvrouw af. En de bedoeling was dat mijn buurvrouw zei van dat mag niet, dat is mijn flesje. Maar wij zagen de ernst er niet van in. Dachten, ja, maar dat is water.
Ja.
Mijn buurvrouw zei toen tegen de vrouw die training gaf, stel nou dat je iets over mijn kind zou zeggen, dan spring ik uit mijn vel. Maar een flesje water is niet zo erg. Ik dacht toen, ja, want inderdaad, hoe zeg je nee als je niet voelt dat je nee moet zeggen, als je die grens niet... Toen zei ze, maar dan ken je, dan zie je de waarde er niet van in. Daar bleef ik heel lang op hangen, dan zie je de waarde er niet van in. Zo ben ik langzaam gaan beseffen dat mij van alles kan overkomen. Want ik zie inderdaad de waarde er niet van in.
Ja. Je bent toch op weg, hè?
Ja.
Ja, je bent het nog niet.
Nee, ik sta aan het begin. En het begin vind ik al heel mooi. Dus ik zie uit naar wat er komen gaat.
Ja. Wat is je droom? Waar droom je van?
Ik droom echt dat ik... Dat mijn hartsverlangen waar wordt. Ik geloof echt wel dat God een plan met mijn leven heeft. En hoe eng en zenuwachtig ik nu ben dat ik hier zit, geloof ik eigenlijk dat er ooit een tijd is dat ik heel veel mensen ga bereiken.
Ja.
Ja, en dat ik ga vertellen over wat de Heere God
betekent. En ik denk ook dat je heel veel mensen helpt die ook net als jou door een heel onzekere periode gaan en niet weten waar ligt mijn identiteit. Wie ben ik? Maar weet je wat ik zo mooi vind? Dat je zegt, joh, we staan nog aan het begin. Maar ik denk dat je dat ook zegt. Ik weet dat ik een geliefd kind van God ben.
Ja.
En dat is precies het thema van Hour of Power, waar je ook naar kijkt.
Ik voel en ik zie wel dat God echt in mijn leven werkt. Ook als ik zelf dan even niet kan. Ik ben niet de enige meer die aan mijn leven werkt. God werkt mee.
Ja. Je gaat zo meteen voor ons een lied zingen. Een lied wat uit jouw hart geboren is. Wat eigenlijk ook je levensverhaal is. Vertel eens hoe dat geboren is.
Op het moment is dat mijn dochter dus even niet bij me was, ben ik letterlijk op de grond gestort. Met mijn voorhoofd op de vloer gaan huilen. Ik heb geen leiding, maar u moet echt leiding over mijn leven nemen. En vanuit die weerbaarheidstraining van het Leger des Heils werd ons gevraagd van, ga op je kamer zitten of zie, schrijf voor jezelf op wat je talenten zijn. En ik dacht, dat heb ik helemaal niet. En ik ging weer heel gauw eigenlijk schrijven. En ik had een lied van Hillsong aan. En alleen de instrumental had ik aan. En daarop begon ik te schrijven. En dit kwam daar zomaar uit. En mijn begeleidster die klopte aan de deur van, er komt binnenkort een kunst en theater. Want je vindt het eng om voor mensen te praten. Maar zou je ze out of the box durven gaan of... Doe je mee aan het kunst en theater? De eerste editie was in de Kleine Comedie. Ik dacht ook, dat is klein. Dat was helemaal niet klein. Dat is een van de belangrijkste dagen misschien in mijn leven geweest.
Dat je voor het eerst op een podium stond en dacht, nou moet ik. En ja, hoe kan ik?
En super kwetsbaar opstellen voor een hele groep mensen.
Ja.
Dus normaal was ik al onzeker als ik van alles aan mezelf deed. Maskers dragen, ik plak make-up op of aandoen wat andere mensen mooi vinden. Dat vond ik al eng. En nu ging ik, naakter kon ik niet op dat podium staan, zeg maar.
Nou, hey, we gaan zo meteen naar dat liedje luisteren wat je zelf hebt geschreven. Ik ben echt trots op je.
Dank je.
En ik weet zeker dat het goed met je gaat komen.
Ja,
ik geef je een paar mooie cadeautjes mee, voordat je gaat zingen. Je hebt je tante meegenomen,
ja.
En je dochter komt er ook bij zitten. Want daar hou je zielsveel van, hè?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja.
Maar van de kat ook. Ik zie dat hij zich helemaal bij jou op zijn
gemak
voelt.
Ik vind het heel leuk dat ze een keer op mijn schoot wil zitten.
Leuk hoor.
Leuk.
Hey, God houdt van je. En ik ook.
Je
bent een mooi mens. Hey, Don't Worry, Don't Hurry. Dat is een agenda voor 2018. Zie je wel? Dat mooi.
Ja, gaaf.
Kun je al je dromen inzetten.
Oh, bedankt.
Ik ben ook zoveel kwijtgeraakt. Ik weet niet wat ik doe, ik weet niet wat ik heb. Ik ben Gods geliefde kind. Nou, daar heb je wel ruimte voor op je kamer.
Ja, mooi.
Hey, en dit vind ik ook leuk. Dit is de kinderbijbel. God gaat altijd met je mee van Hour of Power. En ik heb hem opengeslagen bij het verhaal van Jozef. Dus roep je dochter er even bij.
Sarlina. Kom jij dan?
Ja, mama.
Kom maar aan deze kant.
Gaat mama even iets voorlezen.
Op een dag grepen de broers Jozef. Ze rukten de mooiste jas van zijn lijf en gooiden hem in een diepe put. Toen kwam er een groep kooplieden voorbij. Laten we Jozef aan hem verkopen, zeiden de broers. En ze verkochten hem voor 20 zilverlingen. De handelaren namen Jozef mee naar Egypte en verkochten hem daar als slaaf.
Nou, dat doe je zo live. Fantastisch. Nou, wij gaan even naar wat beelden kijken van jouw optreden op het Maya Borsot Gala. En ondertussen komt je tante en dan ga je voor ons een mooi lied zingen.
Okay.
Was de titel ook alweer?
Touch the Sky.
Touch the Sky. Raak de hemel aan.
What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. Got so high to fall so far, but I found heaven as love swept through my heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down, upward falling, spirit soaring. I touched the sky. But my knees hit the ground. Juni 2016, in de trein, koffers en mijn kind. We gaan logeren, dikke ogen, moe, pijn en zo. Ik hou er vast zodat ze mijn vertrouwen vindt. Honger, eten, maar ik kan er niet bij. Geen geld, ik zie huizen, maar geen één is van mij. Ik blijf lachen, al is het voor mijn kleine. Ik moet me herstellen, maar mijn tranen zijn dichtbij. Wat een mislukking, maar zo gaat het toch altijd. Komt er nog een keer dat ik hiervan word bevrijd? Mama, kijk, we zijn gearriveerd. Niet gepakt, ondanks ik zwart rijd. Snel
langzaam, snel en traag. De tijd doet wat hij wil. Denken, malen, voelen, ervaren, rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan, doorgaan en soms sta ik stil. Stil. Actie, reactie, zaaien, oogsten. Alles houdt verband en heeft een doel. Waarnemen, zien, proeven, voelen, omarmen, leren, luisteren en communiceren. Delen, verzamelen, wijsheid vergaren, connectie vinden met de oorsprong. Ik ben een deel van dit alles, maar ik sta niet alleen. Val op mijn knieën, strek mijn armen en roep uit. Ik geef me over, hou me op de been. Wees mijn licht, open mijn ogen, laat me zien. En ik val naar boven. En ik raak de hemel met mijn knieën op de grond. Als in extase. Ik kijk in de spiegel. Het is een ander die daar net stond. Het was dit lied. Dit bracht de omkeer. En ik voelde dat de leegte vulde. Duister verdween en licht vulde vrede. Want toen was het lelijk. Maar dit is het heden. Het wordt steeds mooier en ik voel dat ik groei. Pak wat ik kan en zie met nieuwe ogen. Met stevige stappen. Mijn rug niet meer gebogen. Ben niet bij mijn droom. Maar ik vecht door naar boven. My heart beating. My soul within, I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touch the sky when my knees hit the ground. Zolang ik zie waar ik wandel, wordt geen struikelblok mijn val. Mijn naam is Grace, gemaakt en leef bij Grace. Het is genade die mij leidt.
I'm not what I do, I'm not what I have, and I'm not what people say about me. I'm the beloved of God, that's what I am, and no one can take it away from me. I don't have to worry, no, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. I don't have to worry, no, I don't have to worry, no. I can trust my friend Jesus and share his love with the world.
Iedereen heeft Gods liefde nodig. Help Hour of Power die boodschap te verspreiden.
Share his love with the world.
Thank you.
Friends, would you say this with me together? I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Today I want to convince you that anything is possible for your life if you're doing life with God. I want more than anything for everyone in this church to believe one simple thing, that if you do life with God, he can do anything with you. I believe that with all my heart, that God loves to do impossible things with improbable people, that God loves to take imperfect people and do amazing things. And I want to convince you today that if you live your life by faith, that God's going to do tremendous things in your life. It's so easy to get to a place and think, God's done with me, God's mad with me, my life is over, my future is dark. But I want to affirm in your life to believe something good is always coming. And the root to all positivity is rooted in knowledge in the Word of God that says all things are possible if you do things with God. And that's what I want to tell you today. I learned this in my life by being a possibility thinker. I learned truly that I am usually my biggest limitation, that it's usually me who's trying to limit God in my life because of fear. I remember when I was a kid, and I was in high school, and I was a part of this youth group, and I remember that there was this group called Teen Mania that used to challenge teenagers to go to pretty crazy places. Looking back now as an adult, I can't believe this actually existed, but they would recruit teenagers, Christian teenagers, to go to the Middle East and parts of Africa, dangerous parts of Asia, China when it wasn't as safe as it is now, Vietnam, and I signed up, and I wanted to go to Russia. They had this plan where they were going to send teenagers to Russia to a little orphanage outside of the city of St. Petersburg. And there in that orphanage, basically many of these Russian people would just basically dump their kids for the summer. And these kids would have almost no supervision. They were using drugs, etc. And Teen Mania wanted to send this group of teenagers to mentor these sort of tweenagers, you know, kids that are 12, 13, Russian kids. And so I said, sign me up. I want to go. I want to do this. Problem was, I had 5 weeks to raise the money to go. You have to raise your own money. And the price tag to me, a 17-year-old boy in Oklahoma, $3,200. Now, $3,200 is a lot of money today. But when I was in high school, you might as well have just said a bazillion dollars. You might as well just said a million bazillion dollars. And I'd never seen $3,200. And so I talked to my grandpa when this dream came to me, and I had 5 weeks, and I was sort of trying to decide whether or not I should do it, and he said, absolutely, you should do it. And I'll never forget what he said. He said, Bobby, if you have the vision, the money will come. Man, can I tell you, I put him to the test. I put him to the test. And I believe, even to this day, if you do have the vision, the money will come. If it's a good vision, people want it to exist, the resources, the volunteers, whatever you need to make it happen, it will come. And I decided to put that to the test. I had a vision to help kids in Russia, and I needed $3,200 to do it in 5 weeks, and I decided I was going to do it. So I did everything I could. Man, I started doing all sorts of chores. I was washing people's cars. Money was coming in, but it was coming in slow. It was 20 bucks here, 30 bucks there. I was at the very end of 5 weeks, and I couldn't believe it. I had, you know, maybe raised I think $800 towards my $3,200. And now I was starting to despair. I thought, man, God, I thought you called me to do this. I stepped out in faith. I did everything I could to raise this money. And all of a sudden, at the 11th hour, and isn't it always the 11th hour? Man, God's timing is
annoying.
Thank you, Russ. That is one of our sayings here at Shepherd's Grove. God's timing is
annoying.
It's annoying. It is so annoying. Because God likes to stretch you. And it came in at the most annoying time ever, the 11th hour, you know? And let me tell you how it happened. My mom, I didn't know this, because I was graduating, she sent out all of these notifications of my graduation with this handsome devil on it. Look at that guy. My mom sent these notifications out saying, Bobby's graduating. And she sent it out to hundreds of people, people I've never heard of, old family friends, friends of my grandparents, friends of cousins and second cousins, and money just started pouring in. People were sending all of us congratulations money for graduating, as if that's, you know, anyway. So I graduated high school, and all this money poured in, and guess how much came in? $3,200. I had exactly the amount of money to go to Russia. Anything is possible if you follow God. Anything. And that's amazing. So everything changed at year zero. There is no year zero, but you know what I mean. There is this weird thing. There's this two epochs of human history, BC and AD. And it all revolves around one thing. You know what it revolves around? Christmas. That's what BC stands for, before Christmas. Before Christmas. No, BC actually means before Christ, but here we're going to call it before Christmas because it's basically the same thing. You know, the year one is the year Jesus was born, more or less. And AD stands for, not after death, AD stands for Anno Domini. That means in Latin, the year of our Lord. You see, something happened at year one. The reason all of human history, every religion, every worldview, and every nationality breaks down the date to AD and BC is because something really important happened there. Everything changed. In the coming of the real person of Jesus Christ, he brought in his body heaven. He brought all the possibilities of heaven with him in his very flesh. And he made the abundance of heaven open up to you and to me. Isn't that great news that on AD 1, we entered into the year of our Lord when heaven invaded earth? We are living in the year of God where anything is possible. And this was prophesied for hundreds of years. This was the hope of the world that Christ would come, and he did. And that is very, very good news. It's good news for you. It's good news for me. Because we serve a God that says anything is possible. We serve a God that says it's only over when you're dead, and when you die, things get even better. And when you die, it's like waking up and you enter into my kingdom, into the fullness of your inheritance. See, only good things are coming for you. No matter where you are, only good things are coming for you if you respond in faith. The birth of Jesus Christ was the turning of the tide in human history. It's where everything turned around. The Bible is not naive to the suffering of the world. When you read especially the Old Testament and the Jewish scriptures, you read about how the Bible authors really struggled with this question. Why do bad things happen to good people? One of the first books the Bible ever written, Job, deals only with that question. Most of the minor prophets, majority of the Psalms are Psalms of laments. Oh Lord, how long will you forget the poor? How long will you forget the downcast, oh Lord? How long must we sing this song? The very words of Jesus Christ on the cross. My God, why have you forsaken me? Quoting the psalmist. See, the Bible's not naive to the fact that people are suffering. And it gives us stories and it gives us words to encapsulate our suffering. But the Bible also promises us that in the midst of your suffering, you will overcome. That you have everything you need to endure into victory. And you will. And I'm proud of you. I don't know many of you, maybe you're going through a hard time right now. Maybe you've lost a loved one. Maybe you have a kid that's sick, grandkid. Maybe you've endured the loss of a job or whatever it is you're going through. I just want to say to you, you may be wrestling with this question, why did this happen to me? And I want to encourage you to let that question go. Everybody has that question. But even if you get the answer at this time, it's not going to help you. You're asking the wrong question. The question you should be asking is, will I get through this? The question you should be asking is, will I get victory? And the answer is yes. Victory is yours. Good things are coming for you. That's the answer. I know we want to know, and someday you will know. But a part of living life of faith means not having all the answers and trusting a very big God who does have all the answers. I remember once when I was in seminary, and I was in the King David Hotel, and I was sitting with a couple of rabbis, these guys. Benicio del Toro was there, second from the right. Just kidding, that's from Snatch, but I'm trying to give you a visual. And I'm sitting in the King David lobby, I think it was called, in LAX, and was about to go to Israel. And I was sitting there with these two. Hannah, were you there? Yeah, Hannah and I were there together. And we were sitting and talking to these two Orthodox rabbis. And I said, you know, we were talking back and forth, and they said, "What do you do?" And I said, "I'm a pastor." And they said, "Are you evangelical? We like evangelicals because evangelicals like Israel." And I said, I am an evangelical, and I'm a sort of a rare breed of evangelicals. We're called Calvinists. We're the frozen chosen. And he said, "What does that mean? What does Calvinist mean?" I said, "Well, you know, we're basically really obsessed with, you know, the sovereignty of God and God's planning of everything. We talk a lot about philosophically, you know." And I just started asking him, I said, "Well, what do the Jews believe? What do the Orthodox Jews believe? I mean, did God know we were going to meet? Did he know I was going to sit here? Did he know I was going to pick up this pen? Did he know everything that was going to happen? Did he preordain it all? If he knows everything and he has control of everything, did he make everything happen? And if so, what does that say about the character of God and about our own free will?" And I'm going on and on like this. And then I just finished. I was like, and they looked at me a little bit like I was an idiot. And they looked at each other and looked at me. And one guy goes, "Who can know such things?" And can I just tell you, man, I was in the heap of my Calvinism. And at the time, that was really very helpful for me. It really was super helpful for me. She'd just be like, "I don't know." There are some things maybe in life that we spend a lot of time dwelling on that aren't going to be helpful to you, to me, or to what God's called you to do. Sometimes it's good to just live in that mystery and to be okay with that. It's okay in the midst of your suffering to be angry at God. It is. And it's okay in the midst of your suffering to feel confused. But I want you to know that God is on your side. He hasn't forgotten you. And you can keep hope alive. Good thing. Good things are coming for you. Believe it. You're doing life with God. All things are possible for you. That's very, very good news for me and for you. So why are bad things happening to you? I don't know. You certainly don't deserve it. And God is not punishing you. That I know too. But I want you to know, whatever it is you're going through, God believes in you. He's on your side. He's going to get you through this because he loves you, and I love you too. Amen? You know, this is the question that the pagans wrestled with. We don't have to wrestle with this anymore. In the pagan religions of old, there's this idea that God, that there's not one God, there's many gods. Almost every early nationality had this. There was a god of the trees and a god of the sky and a god of the sun and a god of the mountains, and there'd be hundreds, sometimes thousands of gods. The gods were many, the gods were mad, and the gods were mean. And they were always warring with one another, and we were like these little pawns that had to appease them. They would war with one another, they would side with one another. And human beings sort of felt like they were caught in this bizarre, you know, battle in the cosmos. And in the full revelation of God to Abraham, the Jewish people came and said, "No, this is all, you don't need to worry about this. There aren't a bunch of gods out there. There's one God." And Israel basically said this: God is one. God is just, and God is love. And that's just what I want to say to you today. You're wrestling, man, maybe, is God punishing me? Has God forgotten me? Maybe you're wrestling with your faith. Maybe you wonder why these bad things are happening to you. I want you to know it's going to make sense in the end. God is one, he is just, and he is love. He is love. And he loves you so much, and he's on your side. And so the Israeli people, the Jewish people rather, proclaimed that someday God was going to save the world. He was going to turn the tide. In the midst of saying, "God, have you forgotten us?" In the midst of saying, "God, why all the suffering?" In the midst of saying, "God, why all this evil?" There was this prophetic voice that said, someday he's going to come and he's going to set things right. One of the books that talked about this best was the book of Isaiah, oftentimes referred to as the fifth gospel because it talks about the coming of the Messiah so much. And this Advent passage, which I love, I think it's one of the most beautiful passages, talks about the coming of the Messiah. Now, when it talks about Jesse, by the way, Jesse was the house of David. It's the royal family. And this is what it says. Isaiah says this to a suffering people. "A shoot will come from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel
and of might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes or decide by what he hears with his ears, but with righteousness he will judge the needy. With justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth. With the breath of his lips he will slay the wicked. Righteousness will be his belt, and faithfulness the sash around his waist. The wolf will lie with the lamb. The leopard will lie down with the goat. The calf and the lion and the yearling together, and a little child will lead them. The cow will feed with the bear. Their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox. The infant will play near the cobra's den, and the young child will put its hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain. For the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. And can I tell you, when Jesus came to this world, all of that began. Everything in history changed. And as Jesus walked this earth, everywhere he went, he taught and just began healing people and saving people and turning the whole religious system on its head. And he gave his life and was raised from the dead for you and for me, that we may inherit the full abundance of the kingdom of heaven, that we can pray with faith and believe on earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. We serve a Jesus Christ who looked to his disciples, who said things like, I'm just a tax collector, I'm just a Samaritan, I'm just a prostitute, I'm an outcast, I'm a sinner. And he said to you, all things are possible with those who do life with God. That's what Matthew says. With man, it may be impossible, but with God, all things are possible. All things are possible to you if you do life with God. That's good news. Your life is limitless. When you do life with God, think about what's possible for you if you just believe. This passage in Isaiah that we're reading about, you know, it sounds like when we read it, it talks about this stump. And maybe you think you're a stump. Maybe you think that you've been chopped down. And if you cut a tree down and you chop it down, it's dead. It's not going to grow back. And in this picture, there's this gritty picture of a stump. Maybe you feel like this. You're the stump, and you're just sticking out of the ground, and you're never going to grow again. But something happens when we get a perspective of being a part of something bigger than ourselves. When it stops being about just me, it's about being a part of something much bigger, and we stand back, we can actually see the big picture. And see, there's a big difference between being a tree that's cut down and a tree that's pruned. A tree that's cut down is never coming back, but a tree that's been pruned is just made to be stronger. And yeah, it's uglier. It's stinking ugly tree. But it's in its best position ever right now. Even though it looks ugly and it looks battered and it looks dead, it's more alive and it's ready to bear more fruit than it ever has, and that's you. You think you're cut down, you're not. You're a part of something much bigger than you. You can't be cut down. You can only be pruned. Sometimes God does the pruning and sometimes the devil does it on accident. I really believe that. But if you respond with faith, you won't be cut down. You'll just be pruned. You'll be ready in this winter of your season to come back with an amazing spring, to do amazing things for God and for others, and to bear incredible fruit if you respond with faith. If you stop saying it's impossible. Impossible is such an irresponsible word. Nothing is impossible for God. Believe it. There's a story of a man named Ben Underwood, who had, I think it's called sonar sight or something like this, and he had taught himself as a blind man to be able to see using sound. It's amazing. You can see YouTube videos on it. He would make a clicking sound with his mouth, something like, and by doing that, he was able to hear how sound waves were bouncing off the walls, and so, sort of like a bat or a dolphin. He was able to use his ears to see objects in the room and around him. It's a phenomenal thing. And so he could do things like pick up the telephone and walk around his house, and he could even ride his bike by making this clicking sound. He was actually able to see. One of the most amazing parts about the story is that the reason he went blind is because he had cancer in his eyes. And so he was just a little boy. And when he came out, his mama was there. Her name was Aquanetta. And he came out of this surgery with no eyes. And he said, "Mama, I can't see." And here was her response. "You can see." And first she took his hands. She put them on her arm. She said, "You can see with your hands." And then she took her arm and she put it up to his nose so he could smell her perfume. He said, "You can see with your nose." And then she went, she whispered into his ears and she said, "Ben, you can see with your ears." She said, "You may not see like you used to, but you can see." You see, where everyone said he's blind, she said, "You're not as blind as you think. You can see in new ways." And by beginning his journey of blindness in that way, he became a possibility thinker, someone that said, "Maybe seeing is possible for me," and developed this bizarre method where by making sounds, he could see and live a much more normal life in the world around him because his mom believed in him and never said that he was going to be blind. Friends, I want you to fall in love with life because life has limitless possibilities when you do life with Jesus Christ. He can do anything through you if you just believe. Let's pray. Lord, thank you so much for calling us here. We love you and we believe. In a world that says you're sick, you're dying, you're failing, you're a loser, you're a sinner, we say, "I trust God." We say, Lord, that you are bigger than every obstacle that we're facing, and we thank you that you have called us, you've ordained us, and that you're going to use us if we just respond with yes. And we do. In Jesus' name, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Wat een mooie toespraak van Bobby, waarin hij zei, bij God is alles mogelijk. En dat geldt ook voor jou. Wat heb ik genoten van dat prachtige, tere liedje, wat zo in je hoofd geboren is. Oh, Sarah Linde gaat ook even de kat aaien. Hé, hey, wat is dit?
Baby.
Een baby. En weet je wat dat babytje heet? Jezus. Hij was overvol in Bethlehem. Maar diezelfde
kat.
Nacht... kat zat er ook bij, nou zeg. Maar dit is de stal met de geboorte van Jezus, kijk eens. En heel veel dieren bij. Nou, straks gaat mama het allemaal voorlezen. Hè? Wat we vieren kerstfeest. Hè?
Ja.
Nou, zeg jij even tegen alle mensen die naar Oude Power kijken. Fijne kerstdagen.
Fijne kerstdagen.
Nou, dat is mooi. En dat wensen we u en jou ook toe. En als je naar aanleiding van het verhaal van Grace denkt, ik wil eigenlijk eens doorspreken over wat ik gehoord heb, want ik herken die situatie. Bel dan onze hooplijn. Er zijn vrijwilligers die de hooplijn bemannen en graag met u willen praten. Dat is anoniem. U hoeft zich keurig met je hand voor je mond. En ons nummer verschijnt nu in beeld. Iedereen een hele goede zondag toegewenst. En ik vond het weer een bijzondere Hour of Power. Uw en jouw Hour of Power.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.